Wij letten vanavond op de tweede vraag van de zevende zondagafdeling van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Daar wordt gevraagd, wat is een waar geloof? Het antwoord luidt, een waar geloof is niet alleen een stellig weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd, dat ons God in zijn woord geopenbaard heeft, maar ook een vast vertrouwen, hetwelk de Heilige Geest door het evangelie in mijn hart werkt, dat niet alleen anderen, maar ook mij, vergeving der zonden, eeuwige gerechtigheid en zaligheid, van God geschonken is, uit louter genade, alleen om de verdienste van Christus wil. Tot zover. Letten wij op een waar geloof. Wat is dat? Die toevoeging, een waar geloof, doet al enigszins de vraag opkomen, heb je dan ook een onwaar geloof? Het geloof is toch het ware geloof? Is dat andere, alles wat daar omheen is dat de naam geloof wel waard? Ja, zo zou je kunnen redeneren, maar de bedoeling is toch goed. Als er gevraagd wordt naar een waar geloof, wat ook in het vervolg lag van die voorgaande vraag, dat die zalig worden die hem door een waar geloof aannemen, worden ingeleid en als een weldaden aannemen. Als je dan dat waar geloof zo uitlegt, dat dat het geloof is dat rust in de waarheid, die God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Als je dat woord waar nou eens bijvoorbeeld zou omschrijven als levend geloof, dan is er toch wel wat te zeggen voor die bijstelling van waar geloof. Want dan zou je ook kunnen spreken van een onwaar geloof, en dan zou je daarmee kunnen bedoelen bijvoorbeeld een doodgeloof. En dan kun je zeggen, ja, maar dat is geen echt geloof. Goed, dat stem ik toe, maar laten we dat dan even erbij incalculeren. Het wordt toch wel als zodanig aangemerkt. Iemand kan zich uitgeven voor een gelovige, maar dat toch het geloof niet het geloof is zoals de Heere dat in zijn woord ons heeft geopenbaard. Dan moet je even denken bijvoorbeeld alleen aan vanmorgen. Je zegt ja, het is goed, maar het geloof zal openbaar komen in het leven. In de beweging zou ik haar zeggen, in de strijd. De goede strijd des geloofs, daar wordt over gesproken. Want juist omdat het zo mens onmogelijk is om van die trouwe God werkelijk af te hangen en afhankelijk te zijn. Daarom kiest de mens zo gauw voor eigen kracht en eigen inzicht en eigen onderscheidingsvermogen van goed en van kwaad. Omdat hij denkt dat hij het wel weet. En juist daardoor gaat de deur eigenlijk open voor alles wat niet goed is. Omdat er is, je zou zeggen, er is geen tegenactie. Er is geen tegenactie. Die is in het geloof wel. Daar is de Heere zelf degene die zegt, hoor en uw ziel zal leven. Daar is de Heere zelf met zijn bestraffende, onderzoekende, vermanende genade, altijd werkzaam, Al kunnen er ook tijden en ogenblikken zijn dat we daar niet zo van merken misschien in ons leven. Maar hij laat niet los het werk van zijn hand. Bij de tegenstelling van een waar geloof of tegenstelling bij iets anders zou je dan natuurlijk ook nog even kunnen zeggen van ja, er is sprake van een historisch geloof zoals men dat wel noemt. Dan wordt het klassieke voorbeeld aangehaald van Agrippa, dat Paulus tegen Agrippa zegt, gij weet de schriften, ik weet dat gij ze gelooft. En dan zegt Agrippa, ik beweeg me bijna een christen te worden. Dan wordt er gezegd, ja, dat is een historisch geloof. En dat gaat niet verder dan ergens de innerlijke overtuiging dat het wel waar is, maar verder niet. Ik ben daar altijd heel voorzichtig mee, in die zin dat het is moeilijk waarom. Een historisch geloof, ergens is het ook een dood geloof. Is het niet levend? Ik geloof dat de mensen vaak niet beseffen wat ze ermee zeggen, als ze zeggen van, nou ja, ik geloof wel dat dat waar is wat er in de Bijbel staat, maar, ja, zeg maar zo niks. Ik zeg niet dat het niet voorkomt, het is droevig genoeg dat het voorkomt. Maar kijk, dan kom je op het terrein, gij die gelooft dat er een God is, ja, de duivelen die geloven het ook en ze sidderen. En de mens die beweegt er geen eens op van. Dan kun je nog spreken van, ja, dat wordt ook wel gedaan in de dogmatiek, het wondergeloof. Vind ik nog een beetje moeilijker. Omdat het wondergeloof, het zaligmakend geloof zoals we dat noemen, dat is ook een wondergeloof. Dat gelooft en omhelst het grootste wonder. God geopenbaard in het vlees. Maar men bedoelt er daarmee dat er mensen zijn die krijgen op sommige momenten in hun leven een sterk geloof dat aan hen of door hen een wonder zal geschieden. Nou, dat kan. Je kunt ergens geloof voor krijgen. Dat de Heer je zal helpen, ergens doorheen helpen enzovoort. En dat kan best gebeuren dan. Dat gebeurt ook. En dat je misschien toch niet direct kunt zeggen dat dat nou het geloof is dat Jezus Christus niet alleen voor anderen, maar ook voor mij zijn dierbaar bloed heeft gestort. Denk ook eens aan de gelijkenis, daar lees je van dat tijdgeloof, dat met veel enthousiasme beoefend wordt als de boodschap komt. Maar het heeft geen wortel. En als verdrukkingen komen, dan wordt het weer soms net zo gemakkelijk losgelaten. Het zit in de psyche van de mens, zou je zeggen. Het is een tijdelijke, ja, een tijdelijk gevoel van, jongen, ik ben gered, maar verder gaat het niet. Nou ja, er zijn zo heel veel dingen te noemen en ik wil me niet daarin begeven, want er staat dat is een waar geloof. Dus het gaat eigenlijk om het ware geloof, zoals het woord van God ons dat leert. Wat is dat eigenlijk? Geloof. Geloof, ja. Vroeger leerden wij op de catechisatie en de kinderen leren het nog wel. Kennis, toestemming en vertrouwen. Sommigen die laten die toestemming ertussen uit en spreken kortweg van kennis en vertrouwen. Dan weet je uiteraard natuurlijk nog niet zoveel. Want wat betekent dat nou in de praktijk? Laat ik dan eerst proberen iets over het woord te zeggen. De achtergrond van het woord. In het Oude Testament betekent het geloof, je zou zeggen net zoiets als dat wij zeggen amen. Het is waar, het is zeker. Voor de gelovigen is het zo waar, zo zeker, dat het niet iets is wat in de lucht hangt, dat van God en van zijn woord en van zijn koninkrijk en van zijn belofte. Maar het is nabij. Het is omdat God is de waarheid. Wat hij zegt is waarachtig. Ik zeg niet dat al die mensen in het Oude Testament dat geloofden. Maar waar het geloofd werd, daar viel de nadruk op het ware en het zekere. Stond nooit in het teken wat je nogal vaak aantreft ook in deze tijd van, ja, wat is er nou eigenlijk nog zeker? Wat is er nou eigenlijk nog vast? De prediker staat te dralen. De prediker staat zijn woorden te wegen. Om voor al die mensen niet teleur te stellen die eigenlijk nog maar zo weinig geloven, zoals men dat dan noemt. Maar die er toch ook wel bij horen. En daarom drukt de man zich liever zo uit van, laten we samen eens overdenken over de waarheid, over het geloof. En er komt van alles er nog wat bij in deze eeuw van twijfel. En waarbij de ratio, de reden, het verstand van de mens zo bovenaan geschreven staat. En de prediker doet dan ook al zijn best, vaak om zo ver mogelijk mee te gaan met de moderne mens, die zich afvraagt stilletjes, zou het allemaal wel waar zijn? Is het niet een episode in dat grote evolutieproces van de mensheid? Is het niet een episode van, nou ja, pakweg 15.000 jaar dat de mens zich bezighoudt met religieuze zaken, maar waar we tenslotte toch allemaal doorheen raken, doordat we zien hoe betrekkelijk alles is en hoe weinig dat ervan klopt en er zijn toch een hoop dingen achterhaald enzovoort. Nou weet ik heus wel wat twijfel is. En ik denk dat jullie allemaal daar wel wat van weten. Gelukkig misschien wel de kinderen die daar met recht, en daar mag je blij mee zijn, die daar te klein voor zijn. Maar de ouderen zullen heus het niet iets onbekends, iets vreemds vinden. De twijfel, die knagende twijfel, die het ene moment wel veel sterker kan zijn dan het andere moment. En die misschien wel alles omvat. Een twijfel die alles raakt, zeg maar. Maar het is gelukkig, als je nog mag zien, dat die twijfel een woekerplant is. Een onkruid. Maar je begrijpt wel, als voor mij persoonlijk de prediking bepaald zou gaan worden door mijn twijfelingen, door mijn gevoelens, waarvoor zijn we dan bij elkaar? De een steekt de ander aan. In dat opzicht kun je zeggen, kwade samensprekingen bedenken ook bederven goede zeden. De kerk is toch niet een plaats om onze twijfel bot te vieren. Weet je hoe dat nou voor mij ligt? Als iemand mij verhalen vertelt waar die allemaal aan twijfelt in zijn leven. En wat hem zo besprongen heeft. Het is serieus. Hij meent dat. Dan zit ik heus niet met zulke ogen te kijken. Met de gedachte. Jij? Had ik nooit van jou gedacht. Dat denk ik niet. Waarom niet? Ik weet wat het betekent. De dwaas zegt in zijn hart. Er is geen God. Dat weet ik wel. Maar er is iets anders. En dat andere is door Gods genade, ik geloof. En in de kerk zijn we bij elkaar onder de belijdenis, ik geloof. Als jullie dan aan mij vragen, ja maar man, hoe functioneert dat nou? In je leven, want ja, je kan wel zeggen ik geloof, maar hoe verhoudt zich dat dan? Nou, dat zie ik nou juist als iets van het geloof. Ik zeg gewoon tegen mijn eigen, je liegt. Dat is niet waar. Als er een stem zegt, ja maar, stop. Ik zeg niet dat het altijd lukt. Maar ik wil maar zeggen, als het geloof niet een stukje beton is, wat je op je zak draagt, of een of andere medaille die je op je borst draagt, maar het geloof is als het ware de aanwezigheid van de Heilige Geest in het hart, door het woord, dan moeten we toch niet te gezapig de kant uitgaan van de moderne mens. En dan die twijfel in alle mooie jurkjes aantrekken die er maar voor te bedenken zijn. Het wordt ook gewoon een modeverschijnsel. Als je niet twijfelt en als je niet overal een vraagteken achterzet in deze moeilijke tijden. Want oh God, het is zo moeilijk mensen om te geloven. Het is zo moeilijk om in deze tijd met al die oorlogen en met al die toestanden om dan nog. Dan denk ik, waar hebben wij het dan over? Echt waar. Is dat nou het geloof wat het woord bedoelt? Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het gepredikte woord van God? Ik heb altijd de gedachte dat wij in de kerk zijn om, ja, niet alleen om moed te krijgen, ook dat de Heere ons waarschuwt, dat de Heere ons vermaant. Nadat hij nodig oordeelt. Ik heb ook altijd de stille hoop. Of ik het weet of niet. Maar dat is nog voor mij nog even vers 2. Dat de Heer de boodschap zo geeft. Dat het ergens op zijn plaats is. Dat iemand zegt. Hé, daar ben ik nou juist mee bezig geweest. Of dat is nou juist mijn nood. Of dat is nou juist mijn zonde. Ik heb het gehoord. Dat hoop ik. Dat die wisselwerking er is. Dat de Heilige Geest dat zo bestuurt. Dat weet ik wel. Het terrein van de prediking is breed. Maar, dat zul je toch met me eens zijn. Je komt toch niet in de kerk om te zeggen, hè, gelukkig, hij twijfelt ook. Of hij ziet het ook niet zitten. Of hij dit of dat. En je hebt ook geen belang bij een oppervlakkige, laten we zeggen, belijdenis, die waarvan je ook voelt dat het niet waar is. Waarbij een mens net zo goed van de evangelie zegt, zalig, als dat die morgen van het weer zegt, zalig weertje. Dat voel je ook, dat het geen bodem heeft. Dus in die kerk heb ik altijd sterk de gedachte dat als je nou moedeloos bent, of er zit van alles in je gedachten, dan is bij mij menigmaal in gedachten geweest als ik hier naartoe kwam. En je gedachten zijn ergens vol van je eigen zorg, twijfel, noem maar op. dat altijd die woorden in de gedachten kwamen. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis, zo waar ik niet getrouw, Heere. Voor uw kinderen. Kijk, wij hebben geen meepraten nodig. Dat heb je niet nodig als je ziek bent, want dan word je nog verder ziek. Dat wordt nog erger. Maar dat hebben we geestelijk ook niet nodig, meepraten. En veel meer nodig dat die standaard opgericht wordt. Waarbij die trouwe God verheerlijkt wordt. En die middelaar die het geloof heeft behouden, die de volleinder van het geloof genoemd mag worden. Ik zei al, in het Oude Testament, wanneer er geloofd werd, dan was dat een geloof dat gekenmerkt werd door het vasten. Door het waar en zeker zijn. Een vaste grond. Abraham geloofde. Alzo zal uw zaad zijn. Omdat God het hem beloofde. En God kan niet liegen. Dat geloof, dat rust op de macht en de majesteit en de trouw van God. Waar zelfs Biljam van moest zeggen, hij is geen man dat hij liegen kan, nog een mensenkind dat het hem berouwen zal. Als we in het Nieuwe Testament lezen van geloof, zoals we ook hebben horen lezen en in de brieven, dan is de achtergrond daarvan ergens precies hetzelfde. Maar de nadruk valt ietsje meer daarop geloven of geloof, dat betekent ergens van overtuigd te worden. Je wordt ergens van overtuigd. Zoals je leest dat Apollos bijvoorbeeld en ook de apostel Paulus overtuigden met het woord in de hand. Kijk maar, dit is de waarheid. Waarom dat Nieuw Testament is geloven in het teken staat van het overtuigd, dat weet ik niet. Ik denk dat het zo is dat bij Israël, zou je zeggen, die zaten rondom in de wonderen. Die zaten rondom in de wonderen van, ja, uittocht uit Egypteland, de plagen, de doortocht door de Rode Zee, een woestijnreis. Nou, het gaat heel de Bijbel maar door. Alles gaf blijk van die tegenwoordigheid Gods, zowel in zijn zegen als in zijn gericht. Maar in het Nieuwe Testament komt die boodschap van het woord dat vlees geworden is. Ja, dat onbevattelijke, wat voor de Joden een ergernis was en voor de Grieken een dwaasheid. Dat woord kwam tot mensen die in allerlei goden geloofden of niet geloofden. Vreemdelingen van de verbonden en van de belofte. En daar is ook inzonderheid nodig die overtuiging. Ik verkondig u die God, die onbekende God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geloof. Er staat hier, het is niet alleen een stellig weten of kennis. Niet alleen. Wat wordt hier nou mee bedoeld met dat vaste, dat stellende weten en die ken of kennis? Hoort dat nou echt bij het geloof? Of is dat een aanloopweg tot het geloof? Ik geloof zeker dat hier bedoeld wordt een weten van het geloof. En een kennis van het geloof. Iemand kan wel geïnteresseerd zijn in de Bijbel als boek van schoonheid. Iemand kan geïnteresseerd zijn in de archeologie en alle Bijbelse gegevens daaromtrent naspeuren. En als hij op een gegeven moment zegt, nou ik weet zeker dat en dat, dat klopt als een bus. Daar en daar hebben we opgegraven dat en zus en zo. Dus een zekere kennis. Maar, dat heeft nog niet direct hoefde te maken te hebben, tenminste, met het geloof. Waardoor ik alles voor waarachtig, voor waar houd. Wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard. Ik kan wel tot de conclusie komen. Dat Babel echt heeft bestaan en dat is geen twijfel. Dat leidt geen twijfel. En dat we de fundamenten en dat we in het Amsterdams Museum de ring van Darius nog kunnen zien. De zegelring. En we hebben de steen van Meza. Waar de mensen die in Hiskia's dagen die tunnel van twee kanten groeven. Met hun houwelen op elkaar tikten. En waar ze toen die steen in gemetseld hebben. Dat zijn allemaal dingen, dat zijn zonder meer feiten. Maar toch ben je dan nog niet tot het geloof gekomen. Dat is ook gevaarlijk tegenwoordig. Ik ben altijd een beetje, moet me niet kwalijk nemen, maar als ik die dingen lees van mensen die naar de Ark van Noach zoeken en mensen die maar zo bezig zijn om te bewijzen dat de aarde is zo oud of zo. Ach, er zal best wat in zitten. Wij zijn vaak, laten we zeggen, te ongeïnteresseerd en misschien ook een beetje onkundig op dat terrein, dat we veel te makkelijk allerlei dingen slikken die ze ons voorhouden op school en noem maar op. Dat hoeven we helemaal niet te doen. Maar aan de andere kant ben ik zo bang, wij moeten niet denken dat als er iemand met een paar balken uit de Ark van Noach aan zou komen zetten en het zou bewezen kunnen worden dat het inderdaad van die tijd dateert. Laat het zo zeggen dat Noach zijn naam erin geschreven had, in zo'n balk, of Sem of Gam of Jacob, dat daar nog niet één mens door tot het geloof zou komen. Tot het geloof waar het hier om gaat. Daarom moet je daar niet te ver in gaan met die dingen. Dat is wel eens leuk om te lezen, maar nee. Nee, dan gaan wij bewijzen, die Bijbel heeft toch wel gelijk. Nou, dat heeft de Bijbel zeer zeker. De Bijbel is een monument van betrouwbaarheid. Maar wat erachter zit, kijk, dat hoeft niet. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die men niet ziet. Door hetzelfde hebben de oude getuigenis bekomen. Ik word gewoon vrolijk als ik daaraan denk. Want daar zie ik hè, dat het geloof is dat gans ander. Dat geloof kan midden in de ondergang zeggen. Ik ga naar huis. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Het geloof kan als alles in elkaar stort en iedereen krijgt vreselijk benauwd, kan gaan zingen. Gelooft zij God met diepst ontzag. Dat geloof, dat is daarom voor mij zo'n goddelijke gave en zo'n goddelijk werk. Omdat het in geen verhouding staat, zou je haast zeggen, tot alles wat er tegen is. Het is groter, het is levender, het is machtiger. Want het is het geloof in de God Israëls die het volk sterkte en krachten geeft. In dat geloof heeft Jacob op zijn staf geleund. En hij heeft zijn zonen gezegend. En hij heeft zijn voeten gestrekt op het bed. En hij is gestaan. Heen gegaan. In de levende verwachting op God. Die hem uit 6 benauwdheden heeft uitgeholpen. En die hem nu niet in de steek zal laten. Vroeger is aan de stervende zuster. Die nogal benauwd was. Denk je dan dat de Heere. Oh ja, nee, ze zei zelf. Hij heeft me van mijn kindse dagen. Heeft hij me geleid en onderricht. Zeg, zou je dan nu denken dat de Heer je nu laat zitten hier in de Jordaan van de dood, in de aanvechting. En toen zei ze, haar ondanks, zei ze, nee, dat kan ik niet geloven. Kijk naar hem niet. Ach, het ware geloof is daarom niet een hoeveelheid kennis zonder geloof. Maar het is een kennis van het geloof. Onthoud dat even goed, is een heel belangrijk punt. Weet je waarom? Anders gaan wij de kennis als iets op zich zien. En dan kom je op dat punt van de kennis maakt opgeblazen. De kennis van het geloof niet. Die maakt niet opgeblazen. De geloofskennis die zegt midden op de ashoop, ik weet mijn verlosser leeft. Maar die geloofskennis die bedelt ook aan de Heere. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Daarom staat dat zo eigenaardig hier in de catechismus geschreven. Een waar geloof is niet alleen een stellig weten, een zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd. Dat ons God in zijn woord geopenbaard, daar heb je het al. Daar voel je dat deze kennis, dit weten, een geloofsweten is. Dat niet op de archeologie berust, niet op de betrouwbaarheid van dit of van dat, maar op de waarheid van God. Die ik geloof. Het kan een grote zegen zijn, als je op die manier mag weten. Want als er dan iemand aankomt en die zegt, nou ik heb het bewijs gevonden, dat zegt je niet zoveel. En als iemand allerlei laadjes opentrekt van opgravingen en dergelijke, nou dat is leuk, dat is interessant. Ik vind het altijd, ik vind haast alles interessant, dat is jammer misschien, maar ja, dan lees je alles wat je lezen kan. Hè. Maar ik bedoel, maar het moet aan geloof niet af of toe doen. Nee, geloof is die vaste grond van dingen die we hopen. Ik heb het al eens verteld, het is heel lang geleden, ik weet ook niet meer waar ik dat gevonden heb, maar in welke geschiedenis, maar het ligt me ook toch nog wel bij, wat geloof als die vaste grond, dat weten ook, hè, dat in de tijd van de Romeinen, dat de Romeinen dus dat wereldimperium hadden, hè, dat ze hier in de lage landen, in Frankrijk en zo, in Duitsland, daar waren ze dan ook. En, maar dan gebeurde dat er van die rijke mensen waren in Rome en die wilden voor geldbelegging, wilden ze bijvoorbeeld een stuk grond hier in deze landen, een heerlijkheid, wilden ze bezitten, wilden ze kopen. Nou ja, dat was geen kleinigheid om hier even naartoe te gaan. Zoals wij naar een huis gaan kijken en om eens even te gaan kijken. Dat kwam er vaak niet van. Dan nam men iemand in de arm, een officier van het leger. En dan zei ze, joh, ik heb 100.000 gulden en die zou ik wel daar willen beleggen. Want ik hoor dat daar nog wel goede grond is en goede mogelijkheden zijn en dit en dat voor de verpachting of noem maar wat. Kun je dat voor me doen? Dan zei zo'n man, nou dat is goed. Hij kreeg daar wat voor. Dan ging zo iemand weg. En die kwam terug. En hoe is het? Nou meneer, kijk. Hier hebt u het papier. Hier staat het op. Ik heb daar en daar, voor zoveel geld, heb ik dat en dat gekocht voor u. Het is goede grond. Er staan zoveel bomen op. Weet ik wat er allemaal is. Maar dat staat op dat papier. Een bewijs van zaken die we niet zien. Trek. Een bewijs. Geloof is een vaste grond bij dingen die we nog, en een bewijs van zaken die we niet zien. Dan kun je zeggen, nou is er een bepaalde wetenschap kennis tot die man gekomen. Ja, die staat daar op papier. Zoveel bunder, zoveel roe, of zoveel hectare, hoe ze in die tijd ook gerekend hebben, grond is je eigendom. Ik weet dat ik zoveel grond heb, daar en daar, in de lage landen. Ja, wie zegt dat? Dat geloof ik. Maar hoe weet je dat dan? Nou, dat staat hierop. Ja, je hebt nooit gezien. Nee, maar dat geloof ik, dit is bewijs. Die kennis, dat weten, is een kennis des geloofs. Anders dan moet je de Bijbel bij wijze van spreken, die kun je wel verscheuren. Die kun je wel verscheuren. Dat heeft geen enkele zin meer. Het is een kennis des geloofs. Waardoor ik alles voor waarachtig hou. Het is een verlichte kennis. Het is een beamen wat de Heere heeft gezegd in zijn woord. Alles wat God ons in zijn woord heeft geopenbaard, dat omvat alles. Mijn faillissement, Gods ontferming, zijn welbehagen, zijn oordeel over mij, alles zit erin. Maar, het is een kennis die tegelijk geloof is dat het waar is. Anders heeft het geen zin. Ben je dat ermee eens? Dat we hier niet te doen hebben met een puur intellectualistische kennis, mogelijkheid. Maar dat het iets is dat amen zegt op het woord van God. Dat het ook niet zonder, met enig gesproken, gewoonlijk. Het kan niet zonder, want het geloof is uit het woord, uit het gehoor. En het gehoor door het gepredikte woord van God. Wij hebben nodig kennisname van wat geschied is, van wat God zegt. Geloof zal toch, al zal die inhoud voor de een misschien groter zijn dan voor de ander, maar het zal toch een inhoud hebben. Geloof kun je toch niet omschrijven in de zin van dat het vlees beter is dan de benen? Geloof heeft toch die inhoud wat God heeft geopenbaard in Jezus Christus, onze Heer. En anders is die kennis, die stelt weinig voor. De Heere kan er gebruik van maken, uiteraard. Maar als het niet wordt geloofd, ja, dan is het net als dat je bijvoorbeeld een heleboel dingen die weet je, maar je past ze. Ze worden nooit toegepast in je leven, want je hebt er niet mee te maken. Je hebt er niet mee te maken. Het is een kennis. We gaan nog even één stapje verder. Het is een door mij bijna altijd aangehaald beeld in een of ander verband van de catechismus. En dat kun je zelf wel uitbreiden of veranderen en een andere inhoud geven. Maar, als ter jouwer kennis komt, via een of ander artikel, iets ergs, Dan heb jij die kennis. Je zegt zelfs wel, ja, dat is ook wat er daar gebeurd is. Dat is ook erg. Ja, het is ook erg. En toch, je voelt zelf wel aan, het is anders als het mij aangaat. Als het mij aangaat. Het lezen over een brandje is anders als dat mijn zaak in de fik gaat. Bij het ene blijf ik rustig met mijn kopje koffie zitten en ik sla het volgende artikel open en dan begin ik aan te lezen enzovoorts. En ik mag het misschien nog even in herinnering hebben dat zo'n brand was en het is toch erg ook enzovoorts. Maar dat andere, dat laat mij niet los. Gaat mij aan. Kijk, dat is een kennis die iets doet. Ik hoor naar de telefoon. Willen jullie direct komen? Brandweer of politie? Of ik rol naar de kraan en ik rol een slang en ik probeer de zaak nog nat te maken. Of mijn kinderen uit de vlammen te redden. Gaat mij aan. Deze kennis is geloofskennis. Want het gaat mij aan. Ja, begrijp je kinderen? Het is erg als je hoort van een vriendje dat ziek is. Maar als je zelf ziek wordt en je hebt heel veel pijn, dan zeg je: mama, wilt u de dokter bellen? Of hebt u nog een aspirintje voor me? Ik heb zo'n pijn. Daar zou ik nou mee willen verduidelijken. Deze kennis, dit weten, is een weten van het geloof. Mijn schip is lek en ik zink en ik ben gezonken. O, de Heere God is natuurlijk vrij en ik wil niet komen tot een ingewikkeld Rooms geloof, vol twijfel en onzekerheid. God bewaar ons daarvoor. Maar tegelijkertijd voel ik dit aan. Wat hebben u en ik toch nodig? Die inwerking van de Heilige Geest. Dat het niet iets doods is. Iets wat niet leeft. Iets wat niet van buitenaf in ons leven is ingekocht. Want dan ben je ook nooit echt blij. Ben je nooit echt droef. Want het hangt er eigenlijk maar een beetje bij. En zeg nooit stilletjes: Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Zeg niet. Dan zeg je ook niet: gelooft, zei de Heere, dag aan dag overlaat hij ons. Begrijpen jullie dat ook, kinderen? Soms hebben we een douwtje nodig. Dat de Heere ons het opnieuw zegt. Van de week is er nog iemand doodgereden bij de Loosdrechtse weg daar. Danielle heeft het nog een beetje gezien. Iemand met een laken, een hoop bloed. Dat is erg. Ja, kind, dan mag je terecht zeggen: mama, wat is het eigenlijk een wonder als ik weer thuis ben. Als je weer thuis bent, levend en wel. Stel je toch voor dat je gaat naar school en je komt nooit meer thuis. Je verongelukt onderweg. Dat kan. Opeens wordt het iets levends voor een kind. Dat is het natuurlijk hoor. Het geestelijk is wel een beetje anders. Dat weet ik wel. Maar theorie, praktijk, dat voel je aan. Dat verschil. Het is niet alleen, het is het ook. Uiteraard is het het ook. Want als iemand zegt: wat geloof jij dan? Ja, dat weet ik ook niet hoor. Maar ik geloof. Dan zeg je: ja, daar begrijp ik niks van. En terecht, daar begrijp ik ook niks van. Maar deze kennis is een kennis waardoor ik alles onwaarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. Geloof je dat dan altijd maar? Nou, dan moet ik altijd aan mijn grootvader denken, die zei wel eens op de preekstoel: ik geloof het altijd en ik geloof het nooit. Hij wil zeggen, denk ik, ik ben niet zo'n goede gelovige, maar het is wel waar. En ik zeg dat ik het altijd geloof, tegen alles in. Want dat is Jezus Christus die in ons gaat wonen. Om tegen onszelf te zeggen: nee, rakker, jij houdt je mond met al je ongeloofstheorieën. Maar hij heeft het woord.
Hij is de getrouw. Maar, zegt hij erbij, het is ook een vast vertrouwen. Daar is al wat over te doen geweest, over dat vaste vertrouwen. Vroeger al, in de tijd van de reformatie en daarna, het is altijd aan de orde geweest. Een vast vertrouwen. Want, en daar komt het probleem, daar komt het in het kort op neer. Wie heeft er nou een vast vertrouwen? Ja, enkele. Sommige mensen. Die hebben dat vaste vertrouwen. Die praten er makkelijk over in die zin van, oh, alles is goed. Maar er staat er soms pal een naast. Die zegt, ach, wist ik dat nou maar zeker? Wist ik dat nou maar? Kon ik dat nou maar eens geloven? Nou krijg ik het probleem. Je hebt mensen gehad die zeiden, ja, maar het vertrouwen, het volle vertrouwen, dat is echt een aparte genade. Dat is een aparte gave. Die kun je krijgen, of niet. Sommige mensen krijgen hem wel, sommige mensen krijgen hem niet. Maar, die mensen die dat niet krijgen, dat zijn ook gelovige kinderen van God. Want ja, die kunnen toch aan de kenmerken wel weten, dat ze berouw hebben, dat ze verootmoedigd zijn, dat het kinderen van God zijn. Wat kreeg hij dus? Je kreeg dit, het geloof. Tuurlijk, zonder geloof in de gewone weg is het onmogelijk God te behagen. Ook al is dat geloof de grond niet. Dat is nood. Maar het vertrouwen des geloofs, dat is meer het welwezen. Want ja, als je zo gaat kijken, dan zouden er maar weinig kinderen van God zijn die dat vaste vertrouwen hebben. Je begrijpt dat door zo'n manier van praten, voorstellen, dat er een heleboel problemen worden opgelost. Dat begrijp je wel. Laten we zelf eerlijk zijn, hoeveel mensen hebben we niet, of misschien zijn we het zelf wel, of in onze naaste omgeving, of in de familie, of in de gemeente gehad. Dat je zegt, altijd, nooit dat vertrouwen dat ook ik de vergeving van de zonde mag ontvangen. Altijd weer. En dat je toch voor jezelf denkt of gelooft, ja, maar dat is toch een kind van God. Is toch een echt kind van de Heer, dat geloof ik zeker. Nou begrijp je, als je het nou zo gaat zeggen van, kijk, het geloof is één, maar ja, dat vertrouwen, dat vaste vertrouwen, ja, dat kan erbij komen, maar, en dat is gelukkig, en daar moeten we ook naar streven, om bidden dat we dat krijgen, maar het kan ook zonder. Dat is de ene kant. Daardoor worden er heel wat problemen, als het ware, min of meer opgelost. De andere kant zegt, nee, het vertrouwen is niet iets wat erbij komt. Een aparte weldaad. Maar geloven is juist vertrouwen. Dat is het voornaamste van het geloof. Dat is de echte, eigenlijke aard van het geloof. Vertrouwen. Als je daaraan gaat sleutelen, dan blijf je nergens. En die twee lijnen, die zie je door de geschiedenis van de kerk heen. Soms wat minder duidelijk, soms een beetje gemêleerd, maar toch, je ziet het. En hoe moet je dat nou oplossen? Want ik geloof inderdaad dat het geloof vertrouwend van aard is. Niet dat het er zomaar bij kan komen of niet. Nee, het geloof is vertrouwend van aard. Tegelijkertijd steek ik twee handen uit naar een arme broeder of zuster die als dit avondmaalsformulier hoort lezen, maar ook een vast vertrouwen dat mij al mijn zonden om Christus wil, alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. O, zeggen ze dan soms, ja maar, om dat nou te durven zeggen. Tegelijk steek ik twee armen uit en zeg, kom mee. Is dat dan verraad? Is dat dan ergens een verdraaide voorstelling van je? Je zegt, het geloof is vertrouwend vanuit. Maar tegelijkertijd probeer je broeder of zuster, die in zoveel onzekerheid verkeert en die zegt, ja, als ik dat nou maar, die probeer ik tegelijk mee te trekken, dat kan toch niet? Dan moet je consequent de kant uitgaan, wat je soms in Pauliaanse kringen wel eens had. Allemaal niks. Ik ben het er wel mee eens. Het is ook allemaal niks. Maar het is ook allemaal niks. Kijk, ik hoop dat ik er iets van over kan brengen, want het is eigenlijk moeilijk in woorden te zeggen. Het is meer een, laat ik zeggen, een wolk waar je in zit, dan dat ik een wiskundige formule uitleg. Hè. Maar om al die dingetjes die mensen dan naar voren brengen enzovoorts, de een van die kant, de ander van die kant, hè, dan zeg ik, mensen, we zijn aan het verkeerde eind bezig. We zijn aan het verkeerde eind bezig. Onherroepelijk. Want het gaat om het waar geloof. Het gaat om een waarachtig vertrouwen. Maar het gaat niet om geloofwaardige mensen. Het gaat niet om die mensen uit één stuk. Die een vertrouwen hebben door tijd voor eeuwigheid te schokken. Daar gaat het niet om. Dat vertrouwen, dat heeft ons in bezit genomen. Wij zijn van onszelf. Misschien spreek je er nog wel te zacht van. Misschien ben je wel zo vol van dat vertrouwen, dat je daarom juist zegt, ik heb dat niet. Je hebt gelijk, jij hebt dat ook niet. Maar God heeft het. Ik wil zo graag die klemtonen veranderen. Die accenten. Omdat ik, al kan ik het niet helemaal uitleggen, ik voel wel waar de schoen wringt. Dat we de zaken door elkaar gooien. Wij gooien de, die armzalige gelovigen, laat ik het zo eens even zeggen, die gooien wij dieper in de war met het waarachtig geloof. En dan gaan we van het waarachtig geloof gaan we zitten knutselen en gaan we zitten zeggen, ja maar, kijk, nee dat kan niet haast niet. Geloof vertrouwend van aard, ja maar er zijn zoveel mensen, ook in de kerk, juist in de kerk, die niet dat vaste vertrouwen hebben. Maar ja, kijk, en dan gaan we aan de geloof zitten knutselen, maar het hoeft niet. Hoeft niet, wij zijn die knutselaars. Maar het geloof is en blijft een vaste grond. Nou gaat de heide bergen, begrijp je, als lijkt het soms in tegenspraak met wat hier geschreven staat, met wat ik nu zeg. Is het niet duidelijk, hè? Alleen dit al, dat in die vraag wordt gevraagd, wat is een waar geloof? Dat er niet staat, wat is nou een echte gelovige? Dat dat niet gevraagd wordt. Brengt je dat niet op een spoor? Dat die sleutel, die past niet op mijn slot. Maar het gaat erom welke grote dingen de Heer mij gedaan heeft, Sint Maria. Dat hij de nederheid zijner dienstmaag heeft aangezien. Daar gaat het om. Ja, het gaat niet om of u zo verzekerd mens bent. Maar het gaat daarom dat u misschien wel heel onzeker mensje, je hebt je aard misschien ook niet mee, je karakter, hè, dat u heel onzeker mensje niet twijfelt aan de zekerheid en de trouw van God. Hij zegt, ja, maar ook over u, ook over mij. Dan zegt, moet je dat nog vragen? Nee, daar moet je mee ophouden. Daar moet je mee ophouden. Daar ben ik levende bewijs van. Dat we hier vandaag zijn. Het levende bewijs van de trouw van God. Oh, dan zou ik zeggen, je hebt eerder reden om te zingen. Kom, prijs zijn naam, maakt God met mij groot. Geen meer reden. Heus, dat stuk onzekerheid, dat stuk wantrouwen of twijfel, dat betreft jezelf. Maar hem niet. Waarom spreek je anders van dat eeuwig blijvende woord? Waarom spreek je anders van die grootheid en die trouw en die goedheid van de Heer? Geloof je dat? Ja, dat geloof je. Ik weet het. Ik weet dat je dat gelooft. Maar ik? Nee, hij. Die kant. Die kant moet het uit. Hij. Ja, maar als je eens wist hoe ellendig ik me voel. Hetgeen ik doe, erken ik niet. Hoor je het geloof? Want het is net alsof de apostel Paulus zegt, dan kan ik wel een boekje open doen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Maar ik dank God door Jezus Christus. Hij zegt niet, ik kan mijn eigen wel vertrouwen, ik ben toch wel een goed mens. Nee, ik dank God door Jezus Christus. Kijk, en hoe meer je dat nou mag leren onderscheiden in je leven, hoe beter het is. Als je het allemaal door elkaar gaat rommelen, ja, dan blijf je tot aan het eind toe als een golfje heen en weer gaan. En als je het mag onderscheiden, dan blijf je ook zo'n golfje. Maar dan zeg je, ik leef en ik sterf en ik golf heen en weer op hem die mijn leven is. De opstanding en het leven voor mij. Dan leg ik daar de klemtoon op. En jij dan? Oh, laat me maar ophouden. En jij dan? Hij. En dat is de koers. Geliefde broeders en zusters, daar gaan we heen. Dat is ook de arbeid in de kerk. Een iegelijk mens volmaakt te mogen stellen in Christus Jezus. Als we straks afscheid moeten nemen van elkaar, dan hebben we elkaar heus niet veel meer hoeven te zeggen. Broeder Hogenbeek die zei, je hoeft op geen woordje meer te wachten. Hè? Maar dat doen wij ook niet. Een blik kan al genoeg zijn. Wat is jouw hoop? Hij. In wie heb je geloofd? En nog hij. Wat is liefde? Hij. Nou, dan gaan we zo naar huis. Amen.